Ik haal hoop uit het idee dat we toch op een gegeven moment wel gevaccineerd zullen zijn.
We doen ons best. We gaan gewoon door, zal wel moeten. Je moet een positieve verwachting hebben.
In contact blijven met familie en vrienden. Ik denk dat, ik weet niet of dat precies hoop is, maar dat geeft in ieder geval heel veel liefde en een fijn gevoel en waardering, zingeving.
Van Amsterdam-Noord naar Amsterdam-Zuid, ja. Van west naar oost. Overal in Amsterdam zijn mensen op zoek naar dat sprankje hoop. Hoop dat ons op de been houdt, zeker in deze onzekere tijden. Maar waar halen de mensen hoop uit en wat houdt ze op de been? In deze podcastserie ga ik op zoek naar de antwoorden. Ik ben Harmen van der Veen. Dit is de podcast Hoop in tijden van corona. En de eerste bij wie ik op bezoek ga is Fred Salomon. En die woont hier in de Pijp en ik moet hem even bellen. Want ik ben het huisnummer vergeten.
Hallo.
Dag meneer Salomon. Ik sta op het Heinekenplein. Ik ben het huisnummer vergeten.
Het is 701.
Ja.
En het is dan zo dat er twee ingangen zijn.
Oké, ik sta nu tegenover Barça. Barça.
Zie, daar is het dus niet.
Oké.
Het is ook voor de rechterdeel van die appartementen. Maar het is ook hoogbouw. Van
ja.
In hoog.
Ja.
Ingang deze, ja, dan gaat hij naar Bolstraat. Dus moet je even richting naar Bolstraat lopen.
Ja. Oh ja, dan weet ik het al. Het hoekje hier rechts. Ja.
Daar zit ik aan.
Ik kom er meteen aan.
Ja.
Maar nu ik er toch ben, hier in de Pijp, ga ik ook even gewoon wat mensen hier op straat vragen wat hun hoop geeft. Mag ik u wat vragen, mevrouw? Ik maak een programma over hoop in tijden van corona. En ik ga straks een meneer interviewen. Ja, die woont hier. Maar ik dacht, ik vraag ook even andere mensen wat hun op de been houdt. Waar haalt u hoop uit?
Nou, uit het mooie weer in ieder geval. Nee, ik haal hoop uit het idee dat we toch op een gegeven moment wel gevaccineerd zullen zijn. Dat is eigenlijk het enige. En verder ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik nu op weg ben naar mijn winkeltje. Waar ik sinds woensdag collect.
U bent weer open?
Nee, ik ben nog steeds dicht, maar...
Op een bepaalde manier.
Mensen kunnen online... Ik heb ook een webshop, gelukkig. Ik doe al in kookboeken. En ze kunnen dus online bestellen en dan mogen het nu afhalen ook.
Hallo. Er staat hier een dame met een klein hondje. Ze raapt heel keurig een drol op met een zakje van de grond. En de drol gaat natuurlijk in de prullenbak. Dat ziet er hoopvol uit. Mag ik u wat vragen? Goedemorgen. I can do it in English. It's a really easy question. Good morning, little dog. I ask these people what gives them hope in these times of corona. What gives you hope?
The potential to travel again. And just really looking forward to that and going back home and seeing family.
Where's your home?
New York City. Yeah, so I'm looking forward to that. And also the fact that my mom has already gotten vaccinated in the States. So yeah, that's what gives me hope.
Are you stuck here in Amsterdam, in the Netherlands, because of the corona crisis?
No, not stuck here. I live here with my husband, and we are very happy to be here. But we could visit family back home, but we haven't, because it wouldn't be safe.
So that's for you, hope, the idea of traveling to the United States.
Both for pleasure and to see family.
I can understand. I imagine. Dankjewel.
Dankjewel.
Hoopvol. Fijne dag. Dag mevrouw, mag ik ook wat vragen? Ik maak een podcast voor de Protestantse Kerk Amsterdam, maar ik heb een vrije rol en ik vraag wat mensen hoop geeft in deze dagen. Mag ik dat ook vragen? Wat geeft u hoop?
In contact blijven met familie en vrienden. Ik denk dat, ik weet niet of dat precies hoop is, maar dat geeft in ieder geval heel veel liefde en een fijn gevoel en waardering, zingeving.
En dat houdt u op de been?
Ja, ik vind contact met de mensen om me heen, ik denk dat het is.
Dat is ook heel belangrijk.
Ja, contact met mensen.
Je moet het samen doen.
Ja, dat is die verbinding met elkaar. Dus dat is dat menselijke contact, dat houden. En wat me hoop geeft is, denk ik ook, van dat we lachen naar elkaar. Een kleine glimlach geven.
Moeilijk met mondkapje voor. Glimlach geven.
Glimlachen. Oh ja, maar je ogen stralen ook. Jouw ogen stralen nu ook. Dus
oh, gelukkig.
Waarschijnlijk ergens toch te lachen.
Nou, ik zei te glimlachen, maar ik dacht, ja, ze ziet het niet.
Nee, ja, dat zie je toch wel. Jawel, dat zie je wel. Dat zie je zeker wel.
Heel hopen. Glimlachen door ons mondkapje heen.
Ja, want die ogen stralen. Ja, dat kan ik bij jou zien, maar ook bij anderen. Dus...
Ziet ook bij u, ondanks uw mooie zonnebril.
Oké, ja, nou kijk. Ziet u die mondhoeken dan?
Moet je nagaan.
Ja, nee, blijf het ook vragen, want het maakt mensen weer even bewust van dat er dingen zijn die je hoop kunnen geven.
Ik blijf het vragen.
Ja, oké, dankjewel.
Dankjewel, fijne dag. Hoi. Harmen? Ja, Harmen van der Veen, 701. Harmen van der Veen voor Fred Salomon. En Fred Salomon is een man van 70 jaar, als het goed is.
Ik ben 73.
Valt dus in de risicogroep.
In zekere zin is dat ook wel handig. Daardoor kom ik eerder aan de beurt om een spuit te krijgen.
Hij is oud-rechter, Amsterdammer natuurlijk. Hij noemt zichzelf interreligieus. Hij is Joods. En ik ben benieuwd wat hem op de been houdt. Wat hem hoop geeft in deze tijden van corona.
Hallo.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
U wacht mij al op.
Hey.
Elleboogje.
Fred.
Dag meneer Salomon, Fred.
Hallo.
Ik heb al wat opnames gemaakt.
Oké, nou leuk.
Op straat met uw buurtgenoten.
Nou, ja. Nou, ga mee naar binnen.
Ga ik naar binnen. Doe ik mijn schoenen uit.
Ja.
Ik heb mijn mondkapje op.
Dat mag al voor binnen.
Uiteindelijk, ja, als we afstand houden.
Ja, precies. We zijn aan tafel.
Ja, we gaan aan tafel. Ik zet twee microfoons neer.
Oké, dat is wel klaar. Koffie?
Koffie, lekker, ja. Beetje melk, beetje suiker.
Oké, dat moet kunnen.
Daar gaan we.
Ja.
Ik trippel door. Hallo.
Hey, hallo.
Hallo, ik ben Harmen.
Dat is Harmen. Dus wat? Tootje en Liesbeth.
Dag mevrouw Tootje, mevrouw Liesbeth en twee poezen.
En twee poezen, ja. Liesbeth is bij mij op bezoek en jij bent Fred.
Ja, en ik ben Fred. Ja, en ik heb lekker warme sokken aan. Wat fijn. Ja, is dit de tafel?
Ja, ga daar maar, als je daar gaat zitten, dan zit je er wat tussen.
Zo.
Zo zitten we nu gewoon aan elkaar.
Je moet gewoon je beurt afwachten.
Gewoon je beurt afwachten. U bent dus risicogroep. Houdt u rekening met afstand houden, menselijk contact?
In overwegende mate, maar niet voor 100%. Eén keer per week doe ik mee aan een bridgewedstrijd, 4 personen, bij iemand thuis. En dan mag maar 1 persoon op bezoek komen, we komen met z'n drieën. Dat mag eigenlijk niet, maar dat ik het toch doe, aan meedoe, komt omdat een van de deelnemers is een mevrouw van 90, die helemaal alleen is, verder bijna geen sociale contacten heeft, en ze iedere week ontzettend verheugd op 3 uur lang gezelligheid. Nou, daar wil ik graag aan meedoen. En voor die 3 uren de strenge coronaregels op dat punt niet naleven. Om sociale redenen dus.
Wettelijk verboden?
Het mag niet, nee. Alhoewel ik me afvraag of het huisbezoek nou een verplichting is, een verbod is, of een sterk advies. Ik vat het maar op als een sterk advies. En ik ben zo vrij dat op dit punt dat niet na te leven.
Dat slaat u in de wind, zoals dat heet.
Ja.
Om ten behoeve van deze mevrouw van 90, die ook nog eens een risicogroep is.
Ja.
Maar zij heeft liever dit dan alleen.
Kijk, zij zegt, ik ben 90 jaar, wat kan mij nog gebeuren? Dood ga ik toch. Het is eerder zo dat ze een risico vormt voor anderen. Namelijk als ik corona heeft, het overdraagt aan de andere deelnemers. Maar dat heb ik ervoor over. We houden natuurlijk wel afstand, voor zover het gaat. Maar helemaal de regel naleven doen we dus niet. Maar ik vind het op sociaal-pedagogische redenen verantwoord.
En u kijkt ook uit naar die bijeenkomstenkaarten?
Ik vind het gezellig,
ja.
Maar ik doe met name voor haar.
U geeft haar ook daarmee hoop, want zij kan daar uitkijken naar het bezoek.
Het is onvoorstelbaar hoezeer zij daarnaar verlangt. En dat is iets, ik heb daar wel over nagedacht, wat onderschat wordt in deze periode. Ik kom natuurlijk nu wel langzamerhand wat meer in de media terecht. De eenzaamheid van de mensen. Er zijn natuurlijk al een heleboel eenzame personen. Dat was geweest 1,5 miljoen. 1,5 miljoen mensen met weinig of geen contacten.
Ja.
Die er helemaal alleen voor staan. Het wordt nu door dit corona-gebeuren versterkt. En ik begrijp wel dat je maatregelen moet treffen om het virus niet de overhand te laten geven. Maar aandacht schenken ook aan sociale elementen. Het geluk van mensen. Niet alleen gezondheid, maar ook geluk. Ik vind daar langzamerhand een wantverhouding door ontstaan.
Is dit iets wat voor u hoop defineert? Elkaar ja, die aandacht geven?
Nou, ik zou het woordje hoop niet willen gebruiken.
Welk woord wel?
Bij Joden is niet zozeer belangrijk datgene wat je hoopt of verwacht. Ik hoop dat Ajax kampioen wordt, bijvoorbeeld. Maar dat wordt hier niet bedoeld waarschijnlijk. Nee, bij Joden gaat het om datgene wat je doet. Je meet mensen af naar datgene wat ze doen voor de medemens. Het is heel belangrijk dat je bekommert onder medemensen. Dat is een Joods item. Anders krijg je chaos op aarde. Je moet met elkaar op een of andere manier goed kunnen leven, samen kunnen leven. Je moet de wereld ook beter kunnen maken, zo'n Joodse uitdrukking voor, tikkun olam. Het repareren, het beter maken van de wereld. En dat begint altijd bij jezelf. Je moet niet kijken wat anderen voor je doen, maar je moet kijken wat je zelf kan doen. Welke opzichten je sociaal kan zijn. Nou, in de coronatijd komt daar wel naar voren in hoeverre je aan dit gebod houdt. In hoeverre je om de medemens bekommert. Zijn mensen dus eenzaam zijn, ik noemde net al een voorbeeld. Laat je die eenzaam blijven of doe je daar toch iets aan? Of ook overtreed je coronaregel?
En bekommeren is één, maar iets doen is dan stap twee?
Het gaat om het doen.
Ja.
Ja, het gaat echt om het doen. Je kan moeilijk zeggen, ik heb aan die en die gedacht. En ik was zo bekommerd om haar of om hem.
Ik denk aan je.
Ja, precies. Dat is onvoldoende. Het gaat om datgene wat je doet. En zoals ik al zei, het feit dat je dan naar mensen toe gaat, eten brengt, boodschappen doet, et cetera, daar moet je het aan afmeten. En als je dan toch het woordje hoop zou moeten hanteren, heb ik in die zin al hoop dat je ziet dat veel mensen dat ook doen. Als ik daadwerkelijk bekommer onder medemens.
Wat ziet u?
De mensen boodschappen rondbrengen, pakjes rondbrengen. Bijvoorbeeld, je moet altijd een voorbeeld geven om het niet abstract te houden. Ik ben lid van de Joodse Bridgevereniging. Een van de laatste Joodse verenigingen nog in het land. Helaas. Maar we zijn al sinds maart vorig jaar niet meer bij elkaar gekomen in de club. Dat komt door de afstandsregels. Terecht, daar ben ik het wel mee eens. Maar al die Bridgers die graag willen bridgen, zitten dus weer alleen thuis. Wat heeft de Joodse Bridgevereniging gedaan? Die hebben cadeautjes rondgebracht. Niet opgestuurd per post, maar zijn rond gaan rijden. Bellen aan, brengen fruit rond. En al die 120 leden van de Joodse Bridgevereniging. Het wordt zo ontzettend op prijs gesteld dat mensen dat doen, dat er voor over hebben. Als je het woordje hoop moet gebruiken, geef mij dit hoop, dat mensen het ook doen. En dat kleine gebaar wordt ontzettend op prijs gesteld.
Is dit iets typisch Joods?
Ik hoop het niet, eigenlijk. Ik verkeer met name Joodse kringen en dus, ik merk dus wat men daar doet. Er wordt natuurlijk veel over gesproken, ook in de synagogale diensten.
En jullie spreken elkaar daar ook op aan? Vanuit het Joods zijn?
Nou, het wordt wel van je verwacht. Maar het zit ook wel een beetje ingebakken, denk ik, in de Joodse cultuur. Om dit als sociaal aspect te laten gelden. Het is ook wel zo, de hele literatuur wordt al beschreven, hoe belangrijk het is om samen met de medemens te doen.
Ja.
De rabbijn zegt natuurlijk bij voortduring.
Maar is het ook vooral dan Joden helpen elkaar? Want dit zijn dan de Joodse bridge-verenigingsleden die elkaar helpen. Of moet je ook dan breder?
Nou, je moet hopen dat het breder is dan dat alleen. Maar primair is het natuurlijk wel zo dat Joden ook voor elkaar wensen op te komen. We zijn al met zo weinigen. Dan probeer je nog Joodse leven enigszins in stand te houden. 80% van de Joden doet niets aan het Jodendom. Dus het aantal Joden dat echt betrokken is via het Joodse geloof is helemaal gering. Ja, dan mag je wel verwachten dat je dat serieus neemt.
Maar dan toch die vraag, doet u dat ook naar andere mensen toe, van andere religies? Want, of hoopt u dat die dat zelf dan oplossen, de islam of de protestantse
kerk? Primair moet je het zelf doen. De moslims zullen het op hun eigen manier doen en de christenen hebben natuurlijk hun eigen invalshoek. Dat mag je wel aannemen. Uh-huh. Kijk, bij de Joden die zijn wel bijzonder dat het een hele kleine groep is. En die dan bovendien ook nog door het geloof bij elkaar komt in de synagoge. En daar natuurlijk door de rabbijn wel wordt aangesproken hoe je een Joods leven moet inrichten. En een van de elementen is dat je dingen moet doen.
U bent een beetje afgeleid, vind ik leuk.
Ja, dat is Marietje.
Want er loopt een poes op tafel. Ja. Dag Marietje, die heeft even gesnuffeld aan de microfoon en aan mijn ijsmuts.
Ja.
Ja, de rabbijn, het laatste wat u zei. Ja. En dan mag je ervan uitgaan en hopen dat het ook gebeurt. U doet dat dus.
Wij doen het ook. Ja, ik heb wat beperkte mate. Ik heb vroeger natuurlijk wel veel gedaan toen ik allemaal Joodse functies had.
Ja, maar nu gaat u dus naar die 90-jarige dame.
Dat weet ik wel, ja.
U bent rechter geweest. Ja. U gooit wat dat betreft letter en geest mooi door elkaar. De letter van de wet en de geest. Want u gaat dus in weerwil van de regels, adviezen, ja. toch naar die mevrouw.
Ja. Nou, dat is mijn eigen verantwoordelijkheid, vind ik. Stel, in het academische geval dat ik zou worden vervolgd wegens het overtreden van een regel, zou ik tegen de rechter zeggen dat het overtreden van die regel gerechtvaardigd is. Omdat hier een eenzijdige regel is. Alleen maar gezondheid, beperkt van een aantal coronagevallen in ziekenhuizen. Alle begrip overigens daarvoor. Geen misverstand daarover. Maar dat er ook nog andere aspecten zijn. En een van de aspecten is natuurlijk het sociale aspect.
Maar dit zou uw pleidooi zijn?
Ja.
Namelijk, het sociale is ook belangrijk.
Ja.
De huidige premier van Nederland die heeft daar geen oren naar. Die zegt, mensen die zich niet aan de regels houden, nou ja, u gooit niet met stenen naar ME-busjes of u plundert geen winkels. Nee. Maar u houdt zich ook niet aan de regels.
Ja, je kan wel denk ik onderscheid maken tussen mensen die een 9-uursverbod overtreden en daarbij geweld gebruiken. En iemand die gedurende 3 uur per week met 2 mensen te veel in een huiskamer op afstand een potje brits te doen. Je moet altijd onderscheid maken tussen gevallen, vind ik. En je moet natuurlijk de mensen die stenen gooien, dat is niet te rechtvaardigen. Maar je moet wel altijd luisteren naar deze mensen waarom ze het doen. Wat mij opviel was wel dat deze stenengooiers voor een belangrijk deel buiten Amsterdam kwamen. En toen vroeg ik me wel af, ja, kijk, als je in Amsterdam woont en een keer uit de bocht vliegt, dan moet je iemand op aanspreken als iemand komt uit Rotterdam. Wat doet hij hier in Amsterdam s'avonds na 9 uur?
Nou, misschien zijn ze ook een beetje hopeloos en radeloos en jong. En die gaan niet britsen, maar die gaan de straat op.
Nee, die gaan stenen gooien, precies. In plaats van britsen gaan ze stenen gooien. Nee, ja. Je moet het wel aan ze vragen altijd. Wat is de achtergrond nou daarvan dat je dat doet? Je moet ze serieus nemen. Maar ik kan natuurlijk niet uitsluiten dat er wel wat agressievere figuren rondlopen die van de gelegenheid graag gebruik maken om te rellen.
En die zou u als rechter ook streng vonden ze, mocht het blijken dat het waar is, dat ze dat allemaal
zeker als als het een herhaling betreft. Ik heb die gevallen wel meegemaakt. Niet uiteraard de coronatoestanden nu. Maar wel bij toen Ajax kampioen was en nog gevierd mocht worden op het Leidseplein. Er waren ook rellen. Bij stenen werden gegooid door ruiten en fietsenbellen naar paarden. Door mensen die kwamen uit Rotterdam en Eindhoven.
Ja.
Dat is wel opmerkelijk.
Ja.
Het kan niet anders, want het waren relschoppers.
U bent geen rechter meer. U moet dus nu toekijken hoe uw collega's het allemaal oplossen. U bent nog wel Joods, dat blijft u altijd.
Ja.
Hoort het bij de inborst van het Joodse volk om hoop te houden?
Ja, ik vrees dat dat wel zo is. Ze gebruiken het woordje vrees. Door datgene wat we allemaal hebben meegemaakt.
Ja.
Als er geen Joden waren, zouden ze worden uitgevonden, wordt wel eens gezegd. Er zijn al zelf Jodenvervolkingen geweest. Al sinds de Romeinen.
En waarom zou de Jood dan worden uitgevonden?
Nou ja, dan hebben ze in ieder geval iemand op te schieten.
Precies. Maar
om de schuld ervan te geven van het probleem.
Want dat heeft de geschiedenis bewezen. Maar dan zou er geen ander volk moeten zijn wat goed zou zijn in hoop houden.
Nou ja, dat zal...
Kunt u zich daarin vinden?
Nou, er staan andere volken dan maar weer op, denk ik. Ze gaat er eenmaal in het leven. Maar goed, ik kan me voornamelijk beperken op mijn eigen Joodse kring. We hebben natuurlijk het nodige meegemaakt. We hebben ons weer heropgericht. Ik weet nog, in 1960 werd besloten om een nieuwe liberale synagoge op te richten. Degenen die dat bedacht hadden, werden voor gek verklaard. Want er was bijna geen Joods leven meer. Er zijn heel weinig mensen teruggekomen uit de oorlog. En degenen die teruggekomen waren, wilden voor een deel niks meer van de Jodendom weten. Mijn vader is daar een voorbeeld van. Ze hebben doorgezet. Het gebouw dat werd gerealiseerd was na 10 jaar alweer te klein. We hebben het nieuwe gebouw gekregen, dat nu sinds ruim 10 jaar is. Is ook weer bijna te klein. Een heel florerend Joods leven. Klein, maar fijn, zou ik maar zeggen. We doen ons best. En we gaan gewoon door, zal wel moeten.
Doet hoop leven?
Zonder meer. Ja. Je moet een positieve verwachting hebben. Niet bij de pakken neerzetten.
Dat is niet eenvoudig.
Nee, maar het hoeft niet eenvoudig te zijn, maar je moet het doen.
Want als je niets doet, ben je ook niet hoopgevend voor een ander. Dat is wat ik heb geleerd in deze eerste aflevering van de podcastserie Hoop in tijden van corona. Je kan hoop geven.
We zullen doorgaan als niemand meer verwacht dat we weer...
En voor hen die zich afvragen wie zo mooi piano speelt, dat is Erik Olsman. Hij is de hoopprofessor van de stad, betrokken bij de Protestantse Kerk hier in Amsterdam, mede opdrachtgever van deze podcast. In de volgende aflevering meer van zijn pianospel en dan horen we Imen de Ruiter. Zij geeft behalve hoop ook voedselpakketten in Amsterdam-Noord.